Gemeente, wij staan vanmiddag stil bij vraag en antwoord 125 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 50, vraag en antwoord 125. Daar wordt gevraagd, welke is de vierde bede? Het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedij. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Gemeente, uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En nu komen de ons beden. Nu komen onze noden en behoeften aan de orde. Eerst de dingen van God, we hebben het gezien. Dan pas die van ons. Ons brood, onze zonde en onze bescherming en bewaring tegen de duivel. Om daarna weer nog één keer terug te keren naar u. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Geef ons heden ons dagelijks brood. We kijken misschien wel een beetje vreemd ervan op dat als onze noden dan ter sprake komen, dat dat dan als eerste wordt genoemd. Ons dagelijks brood. Wij zouden misschien bij onszelf denken, ja, maar er zijn toch belangrijkere dingen. Wat dacht u van de vergeving van onze zonden? Is dat niet eigenlijk veel belangrijker? Zou dat eigenlijk niet bovenaan moeten staan? Net zoals in Psalm 103 het geval is. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, in die volgorde. Die uw mond verzadigt met het goede, in die volgorde eerst de ongerechtigheid vergeven. Dat is toch het allervoornaamste, de verzoening met God. En zoals je ook ziet in de geschiedenis van de Heer Jezus met die verlamde man die door het dak werd neergelaten, weten we het nog, aan het begin van het jaar over gepreekt, dat de Heer Jezus die verlamde man ziet en eerst zegt, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En daarna pas komen de benen aan de orde. Dat zouden wij eigenlijk hebben verwacht, dat dat ook hier de volgorde zou zijn. Het is dan ook om deze reden dat sommige uitleggers in de kerkgeschiedenis gezegd hebben, ja, maar het gaat hier natuurlijk niet over het gewone dagelijkse brood. Het gaat over het brood Christus dat wij dagelijks moeten genieten. En het brood des levens, het woord dat wij dagelijks moeten eten. He, ze hebben het dus willen vergeestelijken, omdat toch dat geestelijke vooraan te stellen. Maar gemeente, die opvatting, hoe waar het ook is dat wij vooral Christus nodig hebben, dat hemelse brood dat uit de hemel is neergedaald, hoe waar dat op zichzelf ook is, toch is die opvatting natuurlijk niet juist. Het gaat hier, zoals ook in de catechismus blijkt, heus om ons dagelijkse voedsel, brood. En brood, ja, brood, daar moet je inderdaad je hele levensonderhoud onder verstaan. En niet alleen maar brood op zichzelf, maar alles wat voor ons dagelijkse leven nodig is. Dus ook kleding om aan te trekken. Dus ook schoeisel aan onze voeten. Een huis om in te wonen. Water om te drinken. Ja, dat hoort er natuurlijk allemaal bij. Als er bijvoorbeeld van Mephibosheth staat dat hij brood mocht eten aan Davids tafel, betekent dat niet dat hij alleen maar brood kreeg met niks erop. Nee, dan betekent dat dat David in zijn levensonderhoud voorzag. En van de rechtvaardige staat er in de Bijbel geschreven dat zijn brood hem gegeven zal worden en dat zijn wateren gewis zullen zijn. Hè? En dat betekent natuurlijk dat God in alle opzichten voor de zijne zal zorgen. Hè? Dus brood moet u wel een beetje ruimer nemen dan alleen maar het letterlijke brood. Dat is op vele plaatsen in de Bijbel het geval. Maar geeft u nou eens antwoord, dominee, op die vraag, waarom staat dat hier nou voorop? Waarom heeft Christus ons dat zo geleerd? Want het is Hij die dat heeft gedaan, die het voorop heeft gesteld. Waarom zou Hij dat nou hebben gedaan? Wel, gemeente, dat is ongetwijfeld als eerste reden, ik noem u meerdere redenen. Als eerste reden is dat omdat het lichaam ook zo belangrijk is. Denkt u maar eens aan zondag 1 van onze catechismus. Dat ik met lichaam en ziel, niet mijns, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus eigenlijk, met lichaam en ziel. Er staat ook het lichaam voorop. En ook in zondag 9 van de Heidelberger is dat het geval dat hij mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen zal. Daarom noem ik hem mijn Vader die in de hemelen is. Daarom noem ik hem God de Vader, de Almachtige. Daarom belijden we hem zo iedere zondagavond ook in de kerk. Dat hij met lichaam en ziel mij verzorgen zal. Het lichaam wordt ook gered. Ik weet wel, wij moeten het lichaam eenmaal afleggen aan het einde van ons leven. Dat is waar. Dat is door de zonde gekomen. Maar dat is niet voor altijd. Hè? Het lichaam wordt ook gered. Van al degenen die van Christus zijn, die mogen weten dat het lichaam niet heeft afgedaan. Ook al wordt het in de aarde begraven, het heeft niet afgedaan. Gods kind hoeft wat dat betreft niet te wanhopen, want Christus heeft niet alleen een menselijke ziel aangenomen, maar ook een menselijk lichaam, opdat hij beide verlossen zou. En hij heeft aan het vloekhout van het kruis niet alleen zijn bloed gestort voor de redding van onze ziel, maar ook voor de redding van ons lichaam. Weet u wel dat iedere kruimel brood en iedere droppel water die ons gegeven is, uit zijn doorboorde handen ons toekomt en uit zijn zijde naar ons toe vloeit. Dat heeft Christus voor ons verworven. Dat lichaam is dus zeer belangrijk, tezamen met de ziel. Want ik zeg het nog maar eens een keer, God redt geen zielen alleen, maar hij redt mensen, ziel en lichaam tezamen. Daarom staat dat lichaam hier zo voorop. Maar we moeten verder en ook dieper afdalen. De lichamelijke dingen zitten ons mensen namelijk gewoonlijk nogal hoog. Je moet maar eens goed pijn hebben. Niet waar? Of je moet maar eens erg ziek zijn. Dan houdt je dat de hele dag bezig. Dan is dat iets wat altijd naar voren dringt. En denk dan maar eens aan de geestelijke dingen. Denk dan maar eens aan het behoud van je ziel. Denk dan maar eens aan de hemel, dat lukt haast niet eens. Want je hebt zoveel te stellen met die dingen van het lichaam, niet waar? Daarom zegt de schrift ook, hè, dat we God moeten zoeken eer dat de kwade dagen komen. Want als die kwade dagen komen, dan lukt het vaak niet eens meer om God nog te zoeken. Het mag dan natuurlijk nog wel, maar het lukt vaak niet eens meer. En dat komt omdat wij zoveel meer de dingen van ons lichaam voelen dan de noden en de behoeften van onze ziel. Als je een kwellende dorst zou hebben, kennen wij niet. Of een knagende honger, kennen wij ook niet, want sinds de oorlog is er in Nederland geen honger meer geweest. Ja, ik denk gemeente, als je vergaat van de honger, van de lichamelijke honger, dat je die aan God kunt denken. Dat geloof ik vast. Honger moet zo vreselijk zijn, echte honger dan, hè? Geen trek, maar echte honger. Knagende honger. Dat je dan niet aan God kunt denken. Onze zwakheid verhindert dat dan. En dat weet de Heere Jezus ook, dat weet de Heere in de hemel. Ook. En daarom heeft hij ook die nood die wij het eerst voelen. En die wij het meest voelen. En die wij het meest direct voelen. Hè, die heeft hij voorop gezet. Hè. Die nood mogen wij bekend maken bij God. Geef ons heden ons dagelijks brood. De stoffelijke dingen die mogen wel terdege bij God worden gebracht. Daar schaamt de Heere zich niet voor dat wij met zulke dingen bij hem komen. Want hij komt ons tegemoet. Hij weet dat die dingen ons hoog zitten. En dat wij uit zwakheid die dingen zelfs nog wel eens plaatsen boven de noden van onze ziel. Hij weet wat van zijn maaksel is. Gebeten, daar komt ook nog, we moeten nog iets dieper afsteken, daar komt nog een derde bij. Bij vergeving van zonde gaat het om een verzoend bestaan. Een verzoend bestaan, zeg ik. En bij verlos ons van den boze gaat het om een bewaard, beschermd bestaan. Maar wil je een verzoend bestaan hebben? En wil je een beschermd bestaan hebben? Dan zul je toch eerst een bestaan moeten hebben, nietwaar? Zonder bestaan is er geen verzoend bestaan mogelijk en ook geen bewaard, beschermd bestaan mogelijk. En daarom, gemeente, daarom bidden wij eerst om een bestaan te mogen hebben hier op deze aarde. En dat kan alleen maar als ons lichaam door de Heere wordt verzorgd en in stand gehouden. Als hij ons voedt met ons dagelijks brood, dan kunnen wij een bestaan hebben op deze aarde. En als wij gebeden hebben om een bestaan op deze aarde, dan bidden we vervolgens om een verzoend bestaan te mogen hebben. En dan vervolgens ook nog om een voor de duivel bewaard bestaan te mogen hebben. Niet waar? He, ziet u de volgorde? We bidden eerst om een bestaan, dan om een verzoend bestaan en dan om een bewaard bestaan. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dat woordje brood, alhoewel dat meer aanduidt dan alleen maar het brood op zich, dat heb ik u al gezegd. Dat brood, dat bepaalt er ons wel bij dat het moet gaan om de noodzakelijke dingen. Die mag je aan God vragen. He, wij bidden niet om een huis vol met gemeste beesten. Daar bidden wij niet om. Brood, ons dagelijkse onderhoud alleen, dat is voldoende als de Heer ons dat geeft om ons leven in stand te houden, dan is dat prima. Want we zijn toch immers, als het goed is, geen hollebolle gijs die kan schrokken, grote brokken, een os en een stier en 7 tonnen bier. Dat hoeft echt niet zo te wezen, niet waar? We hebben aan het noodzakelijke genoeg. En als je nou slecht kunt zien, dan mag je de Heere gerust bidden om een bril. Maar het hoeft natuurlijk geen gouden montuur te zijn. Zijt vergenoegd met het tegenwoordige, zegt de schrift. Het hoeft geen paleis te wezen als je om behuizing vraagt. Ergens te mogen wonen, dan hoeft het geen paleis te wezen. Israël woonde in tenten in de woestijn. En dat ging ook. En de aartsvaders hebben ook niet anders als in tenten gewoond. Niet waar? En ja, spek en kaas op ons brood, dat hoeven we natuurlijk zeker niet te weigeren. Zeker niet ondankbaar weg te gooien. Maar we vragen om brood. Om brood. Het meest noodzakelijke. Het hoeft niet iedere dag biefstuk te zijn. Of gerookte zalm. Hoeveel voedsel wordt er trouwens niet bij ons verspild. En weggegooid terwijl er nog zoveel mensen op de wereld zijn die dagelijks honger lijden. Dat is ook een stuk onrecht. Dat is ook verkeerd. He, verkeerde dingen die wij doen. Israël in de woestijn kreeg slechts het manna. En toen ze er ook vlees bij wilden, de vleespotten van Egypte, toen ze ook vroegen om je uien, ajuinen en pompoenen. Ja, toen gaf de Heere God ze vlees. Maar u weet wel, het was nog tussen hun tanden of zijn toren tegen hen ontstak. En Elia bij de beek Grit, die kreeg iedere morgen en iedere avond brood en vlees. En water had hij uit de beek, niet waar. Maar hij kreeg geen marsepeintaart van Brouwer of van bakkerij Maxima. Nee, die kreeg hij niet. Geen slagroomtaarten. Brood en vlees en water. En bij de weduwe van Sarfat, waar hij naartoe moest gaan toen de beekrit uitdroogde, daar moest hij het met koeken doen. Koeken uit het meel dat niet ophield. Het meel en de olie, dat was alles wat hij had. Maar hij is er wel door gespaard gebleven in die dure tijd en hongersnood. Want hij zal ze nimmer omdoen komen. Hè? Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen hun levens van de dood. Hij zal ze nimmer omdoen komen in dure tijd nog hongersnood. Dus wij vragen om het eenvoudige. En daarom heeft de Heer Jezus ook, toen hij de 4000 en de 5000 spijsde, hij heeft het twee keer gedaan, heeft de Heer Jezus hen gerstebrood gegeven. Nooit opgevallen? Het zat uitdrukkelijk in de schrift. Gerstebrood. Het meest eenvoudige. Gerst is eenvoudiger, ook goedkoper dan tarwe. Gerstebrood. Brood, dat heeft hij hen gegeven. Daarmee moesten ze tevreden zijn. En het was ook genoeg om hen te voeden. Naast de visjes, die werden uitgedeeld, niet waar? De Heere Jezus heeft ze vermenigvuldigd. En Jacob, als die naar Laban reist, naar Paddan Aram, die vraagt om brood om te eten en klederen om aan te trekken. Dus hetgeen wat hij het meest nodig heeft, niet waar? Het brood van het mij bescheiden deel. En dan moet je die uitdrukking niet verkeerd opvatten, want dat gebeurt nogal eens een keer. Bescheiden deel, dat betekent dus een klein portie, zult u misschien denken. Een bescheiden portie. Nee, dat woord bescheiden, dat betekent dan het deel dat mij is bescheiden toegewezen. Hij heeft dat mij bescheiden voor mij weggegeven. Gelegd, hè? Daar moet je mee tevreden zijn. Het brood dat hij voor jou heeft weggelegd. En dat hoeft niet altijd een klein portie te zijn. Dat kan zelfs wel een heel brood wezen. Alle nooddruft des lichaams wil mij daarmee verzorgen. Geef ons heden of geef ons elke dag. Hè, bij Lucas staat het er net even iets anders als bij Matthäus. Matthäus heeft elke dag, Lucas heeft heden. Maar dat maakt op zichzelf heel weinig verschil. Ons dagelijks brood. Dagelijks brood. Dat woord dat met dagelijks vertaald is in onze Bijbel, dat is een moeilijk woord. En de geleerden zijn nog altijd er niet goed over uit wat dat woord exact betekent. En er zijn er die zeggen dat betekent wezenlijk brood. Hè? Het gaat om echt gewoon brood, goed brood, voedzaam brood. Er zijn er die zeggen dat het betekent dat het moet zijn het brood voor de komende dag. Zodat je 's avonds als je gaat slapen geen zorgen hoeft te hebben. Dat er morgenochtend brood voor je zal zijn. Dat je daar geen zorgen over hoeft te maken. Zij vertalen het dan met vandaag het brood voor morgen. Geef ons heden het brood voor morgen. Die zijn er ook die dat zo vertalen. En er zijn ook nog wel andere vertalingen in zwang. Namelijk het brood dat over ons komt. Maar helemaal duidelijk is dat woord niet. De geleerden zijn er, de taalgeleerden zijn er tot op de dag van vandaag niet goed over uit wat dat woord wat met dagelijks vertaald staat, wat dat nou precies vanuit de grondtekst betekent. Maar het gaat er in ieder geval om hetgeen voor ons nodig is. Ik zei al, Israël kreeg in de woestijn manna. Manna, enkel maar naar voedzaam brood. Elke morgen was het er en ze moesten ook iedere dag vertrouwen, u weet het wel, dat het er weer lag. Ze mochten niet ongelovig zijn, voor vele dagen tegelijk rapen. En op de vrijdag, op de donderdag, de zesde dag van de week, dan moest men dus ook voor de zevende dag, voor de Sabbat rapen, om te kunnen eten en te kunnen drinken op die dag. En ja, dan mocht men dus voor 2 dagen rapen en dan bedierf het niet. Zo zorgde de Heere heel uitdrukkelijk voor zijn volk. Zij leefden dus uit de hand van God, heel letterlijk, uit de hand van God. Iedere dag weer zorgde hij ervoor. En dat niet eventjes, maar 40 jaren lang. Wilt u dat goed even in uw oren knopen? 40 jaren lang spijsde ik u met het man. En uw voeten zijn niet gezwollen. Uw klederen zijn aan u niet verouderd, zegt de Heer God. In het boek Deuteronomium, in Deuteronomium 8, daar hebben we ervan gelezen, dat de Heer God dat tegen Israël zei, hij herinnerde hen eraan hoe goed hij voor hen geweest was. Zo levend uit de hand van God, zo afhankelijk. Nu zult u misschien zeggen, ja, maar zo afhankelijk hoeven wij niet te leven, want de winkels zijn bij ons vol. De koelkast is vol. De kasten bij ons hebben een bepaalde voorraad, je hebt altijd wel wat in huis. Onze tafel is gewoonlijk rijk gedekt. Wij hoeven toch niet zo iedere dag afhankelijk te leven van wat de Heer geeft. Dat hoeven wij toch niet. We hebben ook geld genoeg om de hele week door te komen. De meesten van ons, verreweg de meesten. Misschien een enkeling uitgezonderd. Misschien wel een maand, misschien wel een jaar. Misschien wel, ja, wel voor ons hele leven. Als we rijk zijn, dan zeg je misschien wel, ik heb de schaapjes op het droge. Ik heb voor altijd voor mijn hele leven meer dan genoeg en mijn kinderen kunnen nog zat erven. Moet ik dan nog iedere dag om dagelijks brood bidden? Heden, geef mij heden mijn dagelijks brood, terwijl de kasten uitpuilen en terwijl er altijd overvloed op de tafel staat. Nou gemeente, dat lijkt van niet. Maar vergis u niet, hè. Vergis u niet. Het komt voor dat de Heere God de staf des broods en de staf des waters breekt. Het staat meerdere keren in de schrift. Wat betekent dat dan? Is er dan geen brood en is er dan geen water? Jawel, maar het voedt en het lest de dorst niet. Ge zult brood eten, maar het zal u niet verzadigen. Ge zult water drinken, maar het zal uw dorst niet lessen. Ja, dat zegt de Heere in zijn woord. Als hij de kracht ervan onthoudt, dan zal het u niet kunnen baten. van al die overvloed niet die op onze tafels staat. Dan zal het ons niet kunnen baten. En hoeveel mensen zijn er niet die een driedubbel belegde boterham verdienen, maar zelfs geen tijd hebben om ervan te eten. Zo gejaagd en zo hastig, zo, hè, dit moet nog en dat moet nog. Ze verdienen heel veel, maar ze hebben de tijd niet om het op te eten. En komt het ook niet voor dat er wel voldoende in huis is en op de tafel staat, maar je hebt er helemaal geen trek in, als je ziek bent. Als je ziek bent. Dan kun je vaak niet eten en dan heb je helemaal geen lust om te eten. Als je psychisch ziek bent, vaak niet. En als je lichamelijk ziek bent, dan vaak ook niet. Dan staat zelfs biefstukje tegen. Het beste van het beste. Je kunt het niet naar binnen krijgen. Prediker zegt, prediker, dat er mensen zijn die overvloed hebben, maar God geeft ze de macht niet om daarvan iets te nemen. Die zijn er. En er zijn er trouwens ook die zichzelf de macht ontzeggen. Die het goed kunnen doen, maar ze zijn er te benauwd om ervan te eten. Die heb je er ook nog, hè. Mensen die er te benauwd zijn om er met dankbaarheid iets van te genieten wat God geeft. Ze zijn er gewoon te gierig voor. Te vrekkig voor, dat heb je ook nog. Dus het is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat al is er van alles. Dat dat brood, dat je echt voedt en echt ten nut en ten voordeel komt. Het kan ook dan nog helemaal mislopen. Dat je er geen profijt van trekt. En daarom is ook in dagen van overvloed heus iedere dag die bede nodig. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat het ons voeden en ons onderhouden kan. En alles wat God meer geeft dan brood, dat is niet kwaad, dat is niet slecht, als het maar met dankzegging genomen wordt, zegt Paulus. Er is niets verwerpelijk als het gaat om spijs en drank. Er is niets verwerpelijk als het maar met dankzegging genomen wordt. Want het wordt geheiligd door het geloof en door het gebed. En waarom bidden wij dat nu dan? Wil ons toch verzorgen? Wil ons verzorgen met alle nooddruft des lichaams? Waartoe dient dat gebed? Nu, daar geeft de catechismus een duidelijk antwoord op. Opdat wij daardoor erkennen dat jij de enige oorsprong van alle goed zijt. Dus gemeente, u ziet het. Nu zijn wij toe aan de onsbeden. Onze noden komen te sprake, maar het gaat toch weer om de eer van God, hè. We zagen dat bij uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, dat vooraan staat. En nu komen we bij de onsbeden. En nu mogen onze behoeften, onze nooddruften ter sprake komen. Maar het gaat toch weer om de eer van God. Opdat wij daardoor erkennen, door het verzorgen van onze behoeften, dat wij daardoor erkennen dat Gij alleen de enige gever van alle goed zijn. Het gaat toch weer om u, om u, om u. Het gaat altijd om God. Want als God onze noden voorziet, daarin voorziet, dan moeten we naar de gever terug. We kunnen nooit en te nimmer, we mogen nooit en te nimmer bij de gaven op zichzelf blijven staan. Die incasseren en zeggen, ziezo. Dat hebben we weer. Dat kan niet. We zullen altijd naar de gever dienen terug te gaan. Als God iets geeft, dan moet het ook naar hem terugkeren. Dan moet de lof en de dank, die moet aan hem worden gebracht. Daarom bidden wij als het goed is voor ons eten. En wij danken voor het eten, ook als er andere mensen bij zijn, die dat niet gewend zijn te doen. Wij bidden en wij danken voor het eten, want wij schamen ons daar toch niet voor? Nee, toch? Voor de zonde moet je je schamen, niet voor het goede. Dus gewoon bidden en danken voor je eten, ook al eet je in de nood zelf net waar. Gewoon bidden en danken voor het eten. Ook al valt het op, geeft niks. Voor het goede hoef je je niet, nooit te schamen. Wij hebben God te erkennen als de gever van alle goeds, hè? Van alle goeds, als de bron, de fontein waar het allemaal uit voortkomt. Want hij doet het brood uit de aarde uitspruiten, zegt Gods woord. Hij is het die dat doet en dat moet beleden worden. Niet alleen maar met een voor- en een dankgebed, maar ook werkelijk in ons hart en in onze beleving. We hebben God altijd dank te wezen voor alles wat hij ons geeft. Voor hetgeen wat echt noodzakelijk is dat we krijgen. En het vele, het zeer vele dat hij er ons bovenop schenkt in deze welvaartstijd. We hebben God daar zeker dankbaar voor te zijn. U keert toch wel tot de gever terug. En u blijft toch niet alleen maar bij de gaven staan. God zijn eer moet tot zijn recht komen, nietwaar, in ons leven. Ook als het gaat om ons dagelijks brood, opdat wij daardoor erkennen dat gij alleen de gever van alle goeds zijt. Hoe waarschuwde Mozes, nietwaar, in de woestijn, in de velden van Moab, in het boek Deuteronomium, hoe waarschuwde hij de kinderen Israëls, die God die jullie zo in de woestijn gespijst heeft met het manna. En jullie komen straks in dat beloofde land, huizen die je niet gebouwd hebt, wijngaarden die je niet geplant hebt. Wacht u, hè, wacht u, dat u de Heere, uw God, niet vergeet, dat gij niet gezegd hebt, onze hand heeft dat alles bewerkt. We hebben er ook zelf voor gearbeid, zoals zoveel mensen denken ook de dag van vandaag. Ik heb ervoor gewerkt, waarom zou ik er God voor danken? Wacht u, zegt Mozes, dat je de Heere, uw God, niet vergeeft, want hij is het die u al deze dingen heeft geschonken in de woestijn, het manna en de klederen, en die u straks wijngaarden geeft en olijfgaarden geeft en huizen om in te wonen en akkers vol met graan en ossen en ezels en schapen en runderen. Wacht, dat straks je hartje zich niet verheft, hoogmoedig. En zegt, waar is je God? Waar is die God? Daar hebben we niks mee te maken. Onze hand heeft dit alles verkregen. Wacht u, dat u dat niet doet. Want u zult God van zijn eer beroven. Je zult zijn naam niet heiligen als je dat doet. En daar komt het dus ook bij deze vierde bede op aan. Dat Gods naam geheiligd moet worden. Ook in ons dagelijkse leven en in ons dagelijkse bestaan. En dan moet je niet alleen danken voor de dingen die je zelf krijgt. Maar heb je ook wel eens gedankt voor iets wat een ander kreeg? Want er staat wel ons, hè. Ik heb al eens eerder gezegd, wij bidden niet alleen maar voor onszelf. Ik wees toen op dat woordje ons bij onze Vader. Je bidt niet alleen maar voor jezelf. Want je bidt altijd in de gemeenschap met de medegelovigen. En ook voor hun noden. Petrus bidt voor Andreas. Jacobus voor Johannes. Zeker waar. Maar dank je ook wel eens voor een ander. Als een ander goed gaat. Als een ander genezen wordt. Als een ander door God merkbaar wordt geholpen. Wat is het groot en goed als door vele monden de dankzegging wordt gedaan tot God. Paulus schrijft dat ook, hè. Paulus schrijft dat ook, hè. Hij houdt die collecte voor de gemeente in Jeruzalem. En die beveelt hij overal aan, ook aan de gemeente van de Corinthiërs, dat ze die moeten voleindigen, die collecte. Dat ze daar werk van moeten maken. Want hij verwacht dat straks, als die gemeente daar in Jeruzalem geholpen wordt, die arme gemeente, die weduwen die daar zijn, hè, die geen dagelijks brood hebben, dan verwacht Paulus dat God uit vele monden groot zal worden gemaakt. ginds in Jeruzalem, maar ook in Korinthe, waar de dankbaarheid mag overheersen, dat zij die mensen hebben mogen helpen. En dat God dat alles heeft gezegend. Dus bidden voor een ander. Goed. Danken voor een ander. Dat hoort er ook bij. Want geef ons heden ons dagelijks brood. Opdat wij met elkaar, wij, niet alleen maar ik, maar wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong, de enige bron en fontein van alle goeds zijt. En gemeente, dan gaat de catechismus dat nog wat nader verklaren. Dat doet de catechismus vaker. Ze zetten eerst hun stelling neer. En dan gaan ze het nog eventjes een beetje uitwerken, zullen we maar even zeggen. Want wat houdt dat dan in? Nou, heel leerzaam. Dat nog onze zorg en arbeid, nog onze gave, zonder uw zegen ons gedijen. Nog het een, nog het ander. Dus het een niet en het ander ook niet. En wat gedijt dan niet zonder de zegen van God? Nou, om te beginnen niet onze zorg en arbeid. Daar zongen we van uit Psalm 127, niet waar? Het is te vergeefs dat gij laat opstaat. Vroeg opstaat, laat opblijft, hè. Vroeg opstaat, laat opblijft, eet brood der smarten, want het is al zo dat hij het zijn beminden geeft als in de slaap. Vergeefs opbouwen toegelegd, als de Heere het huis niet bouwt. Vergeefs de stad bewaakt, als de Heere de stad niet bewaart. Hè. Dan is het alles te vergeefs. God moet het werk zegenen. Anders rustig een zegen op, zeggen we dan. Ja, klopt. Rustig een zegen op. Dan wordt het er niet. Dan komt het niet goed tot stand. Dus het zit niet in ons sloven. In ons rennen. En jakkeren. De ganse dag. In ons draven. Daar zit het niet in. Mogen we dan op onze lauweren gaan rusten? Lang achterover gaan liggen in onze luie stoel? Hoeven we dan niks meer te doen, dan kunnen we zeggen, ja, God doet het wel. Nee. We hebben allemaal onze arbeid te verrichten, onze ambt en onze plicht, weten we het nog van vorige week. Even trouw als de engelen in de hemel, dat doen je dagelijkse plicht en je beroep. Even trouw als de engelen in de hemel heb je dat te doen. Maar je moet niet denken dat het van jou afhangt. Dat is de les. Dat moet je nooit denken. En dat het tot stand komt, goed komt, omdat jij het allemaal zo goed hebt gedaan. En jij er zo voor gedraafd en gevlogen hebt. Nee, nee, niet. Want het is al zo dat hij het zijn beminden geeft. Als in de slaap. Het is uiteindelijk de Heere die er zijn zegen aan geeft. En als God er zijn zegen aan geeft, dan pas komt het werkelijk goed, niet. Maar als de Heere zijn zegen onthoudt, komt er niks van terecht. Geef de Heere zijn zegen erover. En daar, dat geeft de klap. Hè? Dat deelt de klap eraan uit. Hè? Dat geeft de klap erop. Als de Heere zijn zegen eraan wilt geven. Hè? En wij moeten dus weten dat nog onze zorg en arbeid, nog zijn gaven zonder zijn zegen ons gedijen. Gedijen, dat betekent hè, tot nut kunnen zijn, tot voordeel kunnen wezen. Dat gedijen is een wat ouderwets woord, dat geef ik meteen toe. Maar het betekent dus dat het ons werkelijk alleen maar echt verder kan helpen als God zijn zegen erover gebiedt. Dat geldt dus niet alleen van onze zorg en arbeid. Maar dat geldt ook zelfs nog van alle grote en goede gaven die hij aan ons geeft. Want ook al ontvangen wij nu heel veel, zeker als het gaat om de verzorging van ons lichaam. We hebben alles wat ons hartje begeert. Er is bijna niets wat buiten ons bereik valt. Want als we het willen hebben, kopen we het. En als het een keer duur is, ja, dan is het maar een keer duur. Hè. Dan eet je het niet iedere dag en niet iedere week natuurlijk. Maar dan doe je het af en toe een keer als je jarig bent of zo. Maar als je het per se hebben wil, dan kopen wij het. Zo werkt dat niet. Waar we leven, zo in een welvaartstijd. Nooit heeft enige geslacht voor ons het zo goed gehad als wij. En er is ook nagenoeg geen enkel volk op deze wereld die het zo goed heeft als wij Nederlands volk. Laten we dat wel even bedenken. We zijn bijzonder met gaven overladen. Soms ben je wel eens bang van, is het niet te veel? Want als er geen zegen bij meekomt, dan kunnen ook al die gaven ons niet van nut zijn. Ach, lieve mensen, er zijn wel mensen die heel veel hebben. En die leven in grote weelden en overvloed. Misschien ben je er wel jaloers op. Kijken er een beetje met een schuin oog naar en zeggen, nou, die kunnen het doen. Terwijl ik zou zeggen, het was voor die mensen misschien beter dat ze droogbrood moesten eten. Want hun weelde en hun overvloed, die helpt hen niet echt. Die houdt hen alleen maar bij God vandaan. Ze stellen hun vertrouwen erop. Ze worden er niet echt door gediend. Hadden ze maar niks. Waren ze maar zo kaal als een luis. Zoals men wel eens zegt, hadden ze maar geen nagels om hun kont te krabben. Zoals wel eens een keer wordt gezegd, hè? Arme mensen, ze hebben geen nagels om hun kont te krabben. Men zou wel eens wensen, hè, als je dan ziet hoe het toegaat, hoe mensen dan hoogmoedig worden en de grote meneer of mevrouw gaan uithangen. Dan zou je wel eens wensen, dan hadden ze maar niks, dan zouden ze misschien verstandiger zijn. En afhankelijker dan nu. Want nu leven ze maar voor het vaderland weg. Gemeente, dat zien we heel veel gebeuren in onze tijd. De welvaart doet ons niet veel goed. Dat ligt niet aan die welvaart, dat ligt aan ons, omdat we er verkeerd gebruik van maken. We moeten niet de welvaart de schuld geven, we moeten altijd jezelf de schuld geven. Maar je ziet het voor je ogen gebeuren, hoe tallozen de Heere en zijn diensten inmiddels vaarwel hebben gezegd. En nog bezig zijn om dat te doen. Soms zoetjes aan, stapje voor stapje. Wat gebeurt er? Hoe komt het allemaal? Ik zeg niet dat dat de enige reden is hoor, maar het komt soms wel door de geweldige overvloed. We hebben niemand meer nodig. We hebben God niet meer nodig. Wacht u, zei Mozes, straks als je in dat beloofde land gekomen zult zijn en je zult alles hebben wat je hartje begeert, dat je dan de Heere, uw God, niet vergeet. Want dan rust er geen zegen meer op. Dan rust er geen zegen meer op. En dan kan al die overvloed, al die gaven, die grote gaven die je krijgt, die kunnen je niet gedijen. Die kunnen je geen voordeel aanbrengen. In de Latijnse vertaling van de catechismus, dus een Latijnse vertaling gemaakt in de tijd van de reformatie, daar staat het zelfs nog even iets scherper. Dan staat, zonder Gods zegen zullen ze je schadelijk en ongelukkig zijn. Het zal dus schadelijk en ongelukkig voor je zijn. Je kunt dus door de grote gaven van God, als je denkt dat er geen zegen van God over hoeft te komen. En als je er een verkeerd gebruik van maakt, daar kun je met je ziel schade van lijden. Wat baat het je dan, zei Jezus, hè, als u de gehele wereld gewint. En schade leidt aan je ziel. Dan zeg ik nogmaals, het zou beter zijn als die mensen nooit wat hadden gehad. Het zou beter zijn als ze droog brood hadden moeten eten. Het zou beter zijn als ze geen konijn zouden kunnen hebben gehouden. Hè? Dat ze zo arm waren dat ze zelfs geen konijn konden houden. Het zou nog beter voor ze geweest zijn dan al die weelde en al die overvloed die hen alleen maar van God heeft losgeweekt. Want als je niet meer afhankelijk bent, dan ben je ook niet meer aanhankelijk. Dan hang je niet de Heere meer aan. Afhankelijkheid en aanhankelijkheid, die hangen altijd samen. En daarom, ook zijn gaven zonder zijn zegen kunnen ons niet gedijen. Niet alleen onze arbeid niet, maar onze zorgen, onze vlijt. Daar moet de zegen van God over gaan. Denk op Psalm 127. Maar ook al zijn goede gaven, daar moet de zegen van God in meekomen. En daarom bidden wij, geef ons heden ons dagelijks brood. Hè. Wil ons met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen. Opdat wij dat erkennen, dat u de enige gever, de enige oorsprong van alle goed bent. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons van nut en voordeel kunnen zijn. Ze kunnen ons alleen maar hinderen zonder uw zegen op de weg naar de hemel toe. En dan staat er tenslotte nog, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Ja, gemeente, waar God beleden wordt als de enige oorsprong van alle goeds. De enige oorsprong. Ja, daar kun je niet meer bij een ander terecht. Daar moet je dan ook niet meer vertrouwen op wie dan ook en wat dan ook. Je moet niet vertrouwen op het toeval, je moet niet vertrouwen op mensenhulp. Ja, het is mooi als je die geboden wordt, hoor. Er kan Gods hand in zitten, zeker waar. Maar je moet er niet op vertrouwen op wat mensen doen. Nee, je moet niet vertrouwen op enig schepsel. Alle schepselen zijn ons vertrouwen niet waard. Als hij de enige oorsprong van alle goeds is, dan is hij de enige. En dus op God alleen je vertrouwen stellen. Als je recht bidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan bid je dat. Heere, ik kan alleen bij u, maar terecht. En dan hebben we nog heel wat te leren, denk ik. Hè? Zeker in onze welvaartstijd. Zeker in deze welvaartstijd. Dan hebben we nog heel wat te leren. Dan moeten we ook wel weer zeggen, als je deze bede zo leest en de uitleg hoort, wat staan wij dan ver onder pijl? Ver onder pijl. Wat is de beoefening hiervan? Weinig en zwak bij ons. Dan blijft er ook weer niet anders over. Dan schuld, zoals bij alle andere gebeden. Dan blijft er schuld over. Omdat wij ver onder het niveau van het onze Vader leven. Dan moeten we ook in dit opzicht zeggen, verzoen de zware schuld. Dan kom je bij de vijfde bede. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult. Want als God ons een bestaan geeft, dan zullen we ook nodig hebben een verzoend bestaan. Amen.